Radio 1. NTR. Goedenavond. Wit bier en mosselen zijn een perfecte combinatie. En dat weten we dankzij culinaire journaliste Puk Kerkhoven en haar nieuwe boek Beer and Food. Jona Voigt maakt de beste tortilla's. En de eerste aflevering van onze nieuwe culinaire wedstrijd, Lekker Vies. Gerechten die je stiekem lekker vindt, maar nooit aan gasten zou voorschotelen. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken en vinden het hartstikke leuk als u reageert. U doet dat over het algemeen ook heel fanatiek en dat vinden wij heel erg leuk. En dan kunnen we dat voorlezen in de uitzending. Dus begin maar meteen. Als u een onderwerp voorbij hoort komen waarvan u zegt, hey, daar wil ik wel wat over zeggen, mail dan naar mangiare@ntr.nl. Maar u mag ook twitteren, hashtag Radio Mangiare. Gast aan tafel is hier Puk Kerkhoven, culinair journalist. Welkom, leuk dat je er bent.
Lang, dank je.
Je hebt een wonderschoon boek gemaakt over bier en food. Dat klinkt heel internationaal, het gaat over eten. Bier en eten, toch?
Klopt, bier en eten, ja, maar food staat ietsje spannender.
Dat dus, staat iets spannender.
Ja. En wat internationaler ook, inderdaad. Ja.
Nou, het is een heel mooi boek geworden met allemaal verrassingen erin. Want ik moet zeggen dat ik tot de orde behoor van mensen met enorm veel vooroordelen tegen bier. En ook heel veel vooroordelen tegen de combinatie bier-eten. Maar daar ben ik nu door het lezen van jouw boek tamelijk van afgeholpen. Het gaat heel goed samen.
Het gaat heel goed samen. Het ligt er natuurlijk helemaal aan welk bier en welk food je bij elkaar voegt. Maar veel mensen denken nog steeds bij bier alleen aan de pilssmaak een beetje. Maar bier is zo'n waanzinnig breed assortiment eigenlijk. Een smakenpalet van behoorlijk bitter tot puur zoet, bijna port, weet je wel. Ja. Dus daar zit van alles tussen. En dat heb je met gerechten ook. Dus combineren is met bier juist ontzettend makkelijk, als je het helemaal door hebt. En lekker ook.
Ja, nou, wij gaan straks proeven met jou. Je hebt wat gerechten meegenomen of wat etenswaar. En natuurlijk bier meegenomen. En mensen kunnen ook mailen hierover. Hè, als je een ervaring hebt met bier, een bepaald soort bier waarvan je zegt, hey, dat vind ik lekker. Of je zit met een bier waarvan je denkt, wat moet ik daar in vredesnaam mee eten? Bij eten. Mangiare@ntr.nl. Rechts van mij zit mijn steun en toeverlaat kookboeken vanuit Jona Voigt. Vandaag klassiek weer, drie keer hetzelfde gerecht naar verschillende receptuur. Je kwam licht brommend binnen, Jona Voigt.
Was ik brommend, ja?
Ik vond dat er een brom op zat.
Ah ja, ik heb tortillas gemaakt.
Maar dat
en
was
dan
best
de pannenkoek. Nou ja, ik heb daar heel lang over, of niet eens heel lang over na overdenken. Want ik vond het een januari gerecht. Ik vond het een makkelijk gerecht. Ik vond het altijd overdreven gekookt van de kerstdagen. Kunnen we iets makkelijks, simpels,
betaalbaar,
alles erop en eraan. Het wordt veel op tafel gezet. Het wordt veel gegeten in Nederland. Alleen ik zelf eet het nooit.
Nee,
omdat ik het gewoon niet mijn allerlievelings is.
Nee, maar je hebt het nu toch gedaan. Ja. En merk je dan ook, ik ga alvast even naar het resultaat, loop ik vooruit, dat het niet je lievelings is?
Dan merk ik wederom dat het niet mijn lievelings is.
En dat mogen wij straks ook beleven.
Ja, maar het kan best jullie lievelings zijn. Het is leuker van eten. Ja. Wat ik niet lekker vind, mogen jullie heel lekker vinden.
Drie soorten tortilla, jij gaat daar straks over vertellen. Mijn charmante assistente Francine is er weer, Francine Knorringa. En zij heeft de eerste aflevering zometeen van de nieuwe kookwedstrijd Lekker Vies, gerechten die je gasten niet zou durven voorschotelen, maar die heimelijk zo lekker zijn. Hoe gaat het met de inzendingen?
Ja, dat gaat goed. We gaan een mooi jaar tegemoet. Er kan wel nog heel veel bij, want we gaan het hele jaar gaan we lekker vies recepten maken. Dus kiezen en maken. Dus mensen, mail alsjeblieft naar mangiare@ntr.nl. Er komt al veel binnen.
Dat is echt opmerkelijk. Gisteren zag ik ook op Facebook dat er enorm op gereageerd wordt.
Twitter ook.
Er is echt een behoefte aan vieze dingen.
Ja, lekker, maar we zijn natuurlijk vaak zo bezig met verantwoord en hoog culinair. En mensen vinden het gewoon ontzettend leuk. En ik vind het ook heel erg leuk.
Want?
Nou, het is gewoon ontzettend leuk om al die recepten te lezen.
Al die gorigheid op je bord te krijgen.
Het vet druipt van de recepten af.
Oké. Okay. Suiker ook waarschijnlijk.
Ja, het is gewoon, het is echt even anders dan anders.
En is het ook het type eten waar je het licht voor bij uit moet doen?
Nou ja, het zijn wel veel gerechten waarvan je denkt, oh ja, als je laat thuis komt, dan nog even wat eten en dan zin hebben in iets lekkers. Niet een zak chips openrukken, maar echt iets lekkers.
Ja, wat heb je vandaag gemaakt?
Vandaag
nog niet de details, maar puur het gerecht.
Een croque madame. Maar dan eentje met laagjes en stapelen. En dat is een croque madame om u tegen te zeggen.
Ja, die heb ik altijd wel lekker gevonden, Jona.
Ik weet nog steeds niet wat daar vies aan is tot nu toe.
Nee, maar
lekker vies kan ook zitten in de hoeveelheid. Mayo.
Okay. Nou, Chris Baeyema, onze verslaggever, die ging op pad. Die ging naar een café in Amsterdam-Oost. Dat speciaal voor de zaak een eigen bier liet ontwikkelen. En dat is eigenlijk, Puk, dat is iets wat je steeds meer ziet. Hè? Veel jongens met baarden en lang haar. Maar ook, en in een knotje eventueel. Maar sowieso ook buiten de wereld van de hipsters is bier enorm aan populariteit aan het toenemen. Hè?
Ja, dat is zo. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat bier een heel ambachtelijk product is. En dat het ambacht tegenwoordig heel populair is. Mensen vinden het leuk om hun eigen worst te maken, eigen pasta's te maken. Ja. En in dat of een moestuin te hebben. En in dat hele plaatje past bierbrouwen ook heel erg goed.
Jij hebt dat opgepikt. Dat zal ongetwijfeld ook zijn omdat je tot over je oren in de culinaire wereld zit. Je bent culinair journalist. Mensen kunnen jou kennen van de Wegener regionale dagbladen die eigenlijk overal in Nederland zitten. En waar jij gewoon altijd en al heel erg lang voor schrijft. Je schrijft ook voor het Algemeen Dagblad de uitgave Uit en Thuis, schrijf je over eten. Je bent doorgebroken, zou je echt wel kunnen zeggen, met het Kliekjesboek, waarin je de restverwerking serieus hebt genomen. En daar is dat laatste boek is overigens ook uitgeroepen tot de heruitgave daarvan, meest verantwoorde duurzame boek van 2014. En nu heb je dus een boek geschreven over bier en food. En dat is ook precies wat het is, hoe die twee samen gaan. Laten we eerst even naar die misverstanden gaan, Puk. De misverstanden over bier. Wat zijn de grootste misverstanden eigenlijk?
Nou, een heel groot misverstand vind ik is, als je het over bier hebt, is voor heel veel mensen nog steeds het idee dat het dan over pils en pilsachtige gaat.
Wat is pils?
Pils is, ja, dat is een helder bier. Het is ook, dat is een bier wat in principe heel mooi is, maar wat heel commercieel geworden is. Dus de Heineken's in deze wereld.
Tarwe, het wordt van tarwe.
Nou, gerst met name. Gerst. Het kan ook met tarwe dat maakt dan weer verschil. Gerst over het algemeen. Maar je hebt ook hele commerciële pilsen die gemaakt zijn. En die van mais gemaakt worden of zo. Goedkope grondstoffen. Niet alle pils zijn ook hele mooie pilsen. En daar heb ik ook over geschreven in mijn boek. Want dat vind ik eigenlijk een soort speciaal bier. Dat noem ik de oerpilseners. Ja. Bijvoorbeeld Gulpener. Die echt alleen met Nederlandse ingrediënten werkt. Die de hopteelt hier weer helemaal terug in Nederland heeft gebracht. Om toch vooral producten uit de streek, uit Limburg te kunnen gebruiken. En dat levert dan ook bieren met liefde op. En die smaken gewoon beter.
Het pils waar jij het over hebt, dat is eigenlijk, deed het aan dat wij denken dat bier bitter is. En dat bier een beetje een smerige smaak heeft.
Dun. Je kan er niet zoveel meer. En eenzijdig. En dat is dus absoluut niet waar. Want wat ik net al zei, het smakenpalet is gigantisch. Veel groter dan bijvoorbeeld wijn. Omdat aan bier nog allerlei ingrediënten toegevoegd kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld korianderzaad of cerree. Noem maar op. En al die jonge, hippe brouwers, die zijn daar ook heel lekker mee aan het experimenteren. En daar komen superleuke en lekkere bieren vandaan, die dus echt bijzonder zijn en goed aansluiten bij gerechten.
Om ons duidelijk te maken hoe je dat dan uiteindelijk bij elkaar brengt, pairen om een hip woord te gebruiken, heb jij een indeling gemaakt in smaakgroepen in je boek.
Ja.
Laten we die als begin van ons mini-college maar even doornemen.
Ja.
want ik weet er niks van. Licht en fris zie ik hier staan.
Ja, dat klopt.
Is,
Dat is de eerste. Waar dus de witbieren en de fruitbieren, de saisons, waar ik het wat zo over ga hebben, en de geuzes, de kriekse, ondervallen. Dus de lekkere, lichte, frisse bieren die je bijvoorbeeld zomers op een terras graag drinkt. Of inderdaad bij een bordje gekookte mosselen.
Ja, dan gaan we naar hoppig en fris bitter.
Ja, dat zijn de bittere bieren. De IPA's, die op het moment helemaal hip en modern zijn.
Waar staat dat voor, IPA?
Dat is Indian Pale Ale. Daar komt het vandaan. Mm-hmm. En dat zijn bieren die oorspronkelijk in Engeland gemaakt werden. Versterkt werden met hop. En hoog in hun alcohol werden gebracht. Omdat ze helemaal naar India getransporteerd moesten worden. In de koloniale tijd was dat. En die moesten die zeereis overleven. En die moesten in India ook nog een beetje te drinken zijn. Vandaar dat er destijds ontzettend veel hop en meer inging. Alcohol inging. Ja,
om het beter te bewaren, dus eigenlijk.
En dat ging ook naar Amerika. In Amerika vonden ze dat eigenlijk wel heel lekker bier. En op een gegeven moment was het helemaal niet meer nodig. Want toen gingen we niet meer met zeilschepen naar de koloniën. Maar we konden gewoon veel sneller getransporteerd worden. Dus je had dat bitter en je had die hop eigenlijk niet meer nodig. Maar in Amerika waren ze daar heel erg aan gewend. En die vonden dat lekker. Bovendien komen er heel erg lekkere hopsoorten uit Amerika. En zij gingen dus met de hoppen uit Amerika gingen ze aan het werk en maakten daar hun IPA's. En die werden dus, nou ja, wat zal ik zeggen, de afgelopen 10, 15 jaar zijn die helemaal opgekomen. En die hebben wij in Europa weer opgepikt. Omdat we die Amerikaanse IPA's zo lekker vonden. Dus ze zijn weer echt terug in Nederland.
En niet gewoon terug, maar echt met stip terug. Enorm in de
heel
mode
populair.
Zijn die.
Ja.
Dan gaan we naar vol en rond.
Ja.
Het kan van alles zijn, vol en rond.
Nou, Weizen vind ik een vol en rond bier. Dat zijn die grote glazen die op terrassen uitgeserveerd worden. Duitse bieren eigenlijk, van oorsprong. Dat zijn de bieren die van tarwe gemaakt worden. En die zijn een beetje zoet en vriendelijk. Hebben ook wel iets fris, maar rond en vriendelijke smaken hebben die. En die gaan bijvoorbeeld fantastisch bij een schnitzel of zo.
Hartig en umami.
Dat zijn umami hebben jullie
de vijfde
vast,
smaak.
Ja, daar hebben jullie het vast wel eens over gehad hier in deze uitzending.
Zeker, elke uitzending.
Ja, precies. Maar het zijn echt de hartige, bouillonachtige smaak. Er zit geen bouillon in het bier natuurlijk. Maar ze sluiten heel goed aan bij gerechten die dat in zich hebben. En vlezige smaken. En dat komt een beetje doordat een deel van het graan wat gebruikt wordt voor het brouwen van die bieren, dat is geroosterd. En dan krijg je een beetje, als je brood, bijvoorbeeld brood hebt en er zit een tarwekorrel op en die is lekker gebakken.
Ja,
als je dat dan bijt, dat heeft ook iets hartigs. Nou, dat hartige, dat komt ook in die amberbieren.
Precies.
In die umami-bieren.
Want dat zijn amberbieren dus bijvoorbeeld.
Ja, ja.
Dan gaan we naar het rijke Roomse leven. Oh nee, dat staat rijk en romig.
Ja, ja.
Maar dat kan ook zomaar rijk en room zijn.
Nou, dat zou zomaar kunnen, ja.
En?
Dat zijn inderdaad een beetje, nou, ik wil niet zeggen de zoete bieren, want die zitten bij mij in de laatste categorie. Maar het zijn de volle bieren die een stuk minder bitter zijn, die heel vriendelijk zijn. Vaak ook de donkere bieren zijn dat. Ja.
Die zijn dan ook automatisch dus bruin.
Ja, waar je bijvoorbeeld ook lekker mee een stoofpotje kan maken.
Ja, met konijn of
precies. Heerlijk. Ja. En kan je heel goed mee koken ook, dus in de pan.
Aards en zoet, tenslotte.
Aards en zoet, dat zijn de bokbieren. Dat is toch wel vrij zoet van smaak. Dat is een echt Nederlands speciaal bier. In die categorie zitten ook de quadruples. Dat zijn de hele zware bieren, hoog in hun alcohol. En dat is altijd nog niet meer dan hooguit 12%. En bij een goede wijn begint het dan pas.
Precies.
Maar dat zijn de quadruppels. Dan heb je de zoete porters en de imperial stouts. Dat zijn dus de echt, nou, ik zou bijna willen zeggen dessertbieren.
Ja, nou ben ik dus niet verder gekomen in mijn bierliefde dan kriek.
Ja.
Kersenbier.
Ja.
Dat is het enige bier.
Ik vind het grappig. Nee, ik vraag me dus namelijk heel erg af.
Het is een soort kinderbier volgens mij, of niet?
Ik hou daar niet van, volgens mij. Maar ik ben zo benieuwd als ik inderdaad waar dat dan onder valt. De kriekbier zit dat bij de rijk en romig?
Nee, die zitten bij de frisse, lichte, frisse bieren.
Oh, kijk, heel
ligt er fris?
Dan.
Ja, ja, ik dacht dat ik meer bij aards en zoet en vol en rond paste.
Nee. Dat is een fris bier. En het is ook een bier wat al eeuwen oud is. En dat is een bier is gemaakt van wilde gist. Dus als het origineel gemaakt wordt in de Zennevallei in België, dan hebben ze daar grote bakken met het voorstadium van bier. En normaal gesproken voegt de brouwer het gist toe. Maar daar staat het open en bloot. En daar springen dus de wilde gisten
gewoon
in het bier.
Ja. Ik heb me laten vertellen dat dat is ontstaan omdat rivaliserende partijen een partij bedorven kersen in de bak met bier van de ander smeten.
Oh, dat zou zomaar kunnen, want dat is vaak.
En dat het zo is ontstaan.
Dat zou zomaar kunnen. Dat, is
dat
heel
staat
vaak
mij enorm aan dit verhaal.
Ja, heel
de
vaak met culinaire vondsten. Hè? Dat gewoon een grote misser tot een lekker product leidt uiteindelijk. Maar dat is kriekbier. En de basis daarvan is dus het geuzenbier.
Ja. Ja. Nou, wat jij nu doet eigenlijk, want we beginnen de basis, dat zijn al die smaken, dat zijn die smaakgroepen. Ja. Maar wat we dan gaan doen is gaan kijken van bij welk gerecht past het. En daarin staat ook Nederland nog in de kinderschoenen. Wij weten dat helemaal niet. We denken bier past bij een bord nasi. En dan
ook.
Bijvoorbeeld. Ja. Maar heel veel verder komen we nog niet.
Nee.
En dan heb jij een paar voorbeelden. Er staat hier al een riante bak oesters op tafel. Die is opengemaakt door niet mijn charmante assistente, maar door mijn steun en toeverlaat, Jona Freud. Die heel goed met een mes overweg
ja,
kan.
Zijn handen zijn nog heel.
Ja, kan dat goed, Jona. En wat drink je? Welk bier neem je nou bijvoorbeeld bij oesters?
Nou, we gaan zo proeven. Dat is een van mijn favorieten. En dat staat ook niet voor niks op de cover van mijn boek. We gaan oesters en Guinness proeven.
En Guinness, dat is
Guinness,
vrij zwaar.
Guinness, nee, is helemaal niet zwaar.
Nee?
Dat is een van de misvattingen.
Ah.
Er komt weer een misvatting. Dat donkere bieren ook gelijk zwaar zouden zijn. Guinness, heb je dus een schatting hoeveel procent alcohol dat zal hebben?
Ja, dan zal het wel laag zijn.
8.
Nou, dan zal het wel 6 zijn.
4.
Oh,
oké. Okay.
Dus het is
kun je flink
een heel
doordrinken.
Heel licht bier. Je kunt er flink van doordrinken, ja. Ja.
Wat gek. Ik heb het ook al geproefd.
Het smaakt vol, maar het heeft helemaal niet veel alcohol.
Dus dat gaan we nu bij oesters doen.
Dat gaan we zo direct bij oesters proberen. En dat is echt een typisch Ierse combinatie. Want oesters vinden wij best chic. Ik verheug me er ook nu al op. Ik ben dol op oesters. Maar in Ierland is dat helemaal niet chic. Is het gewoon een pub hapje. Net zoals wij hier een gekookt ei of een bakje pinda's bij ons biertje bestellen. Bestellen ze in Ierland een oestertje erbij.
Nou, heerlijk.
En we gaan dus zo direct een beetje een scheutje Guinness gaan we bij de oesters gieten. En een klein glaasje erbij drinken.
Nou, heerlijk. Ik zie niet in waarom we nog zouden uitstellen eigenlijk. Oh, dat gaan we ook helemaal niet doen.
Oké, dat gaan we ook helemaal niet doen. Dan gaan we de Guinness uitschenken. Ja.
En met een oesterproef.
Er komt hier een heel groot zwarte blik op tafel.
Ja, ik ga even laten horen.
Ja. Dit is dus het geluid van een blikje Guinness.
Van een Guinness wat open gaat.
Ja.
En het grappige is van een blik Guinness, daar zit een soort capsule in. Die knapt open op het moment dat het blik open gaat. En die geeft extra koolzuur, waardoor ik het uit kan schenken alsof het getapt is. In Ierland, als je een Guinness bestelt, een pint, duurt 4 minuten voordat die helemaal opgebouwd is.
Oh ja?
Ja.
Nou ja, dit is een wonder.
Ja.
Alweer een wonder in mijn
Maar jij doet dat zo, maar in Ierland doen ze daar 4 minuten over.
Ja, nou, ik doe hem ook lang niet zo mooi als de Ieren dat doen, hoor.
Oh.
Het is ook goed dat dit radio is en geen tv. Maar
dat vinden wij nou ook.
Ja.
Even ruiken. Oh ja.
En wat je misschien een beetje ruikt, zonder dat ik het in wil vullen. Nou, zeg het maar wat je ruikt.
Nou, een hele oude broek van mijn opa. Ik geloof niet dat ik de goede kandidaat ben voor commentaar.
Nee. Jona?
Nou, ik vind dat het best lekker ruikt eigenlijk.
Ja, ja, ik ook wel.
Het ruikt een beetje naar mijn eerste ding was een beetje bruine bastardsuiker, maar het komt misschien door de kleur.
Ja, ja.
Het is wel een beetje boerderijachtig.
Ja.
Ja,
maar je ruikt ook wel bijna een beetje zeeachtig.
Ja, en iets van turf. Net zoals bij whisky kan hebben, vind ik het.
Ja, maar nu wil ik ook heel graag.
Maar nu wil je de oester erbij. Zal ik een heel klein scheutje bier in de schelp doen?
Want ja, is dat de methode? Is dat de methode,
wil jij dat doen?
Ja,
is
goed. Ja. Charmante assistente Francine, die draait haar hand niet om voor dit soort klussen.
Echt een heel klein scheutje.
Daar is ook op
geselecteerd. En dan hoort er eigenlijk nog een beetje.
Is die open?
Peper of tabasco bij. En misschien een beetje citroen. Maar dat gaan we erbij bedenken. Dankjewel.
Zit er een schelpje in je mond?
Ik ga daar niet over zeuren.
Ja?
Oh ja, ik snap het.
Ja?
Ja, ik snap het. Dat zilte van de oester met die boerensmaak die er... Die, ja, toch licht bitter wel, hè?
Ja, maar heel anders dan dat je met wijn proeft, hè?
Mm-hmm. Je gaat nu niet vragen als ik mocht kiezen tussen een glas champagne en een oester. Ja. Maar dat ga je niet vragen,
dat
toch?
Ga ik niet vragen, nee, want ik weet het antwoord al.
Maar
vraag het ook maar niet aan mij, want je weet het antwoord waarschijnlijk ook.
Ondertussen krijgen we post binnen van Hans Westin uit Leeuwarden. En die schrijft: beste Mandjari, ik gebruik al jaren Guinness als basis voor diverse marinades. Bijvoorbeeld om een kip iets wilder te laten smaken.
Oh, dat klopt wel, hè?
Dat wilder, ja, dat snap ik heel goed. Het werkt, schrijft Hans. Ja, dankjewel, Hans. Ja. Ik geloof het sowieso. Dan een bericht van Albert van Maurik. Een zwaar onderbelicht bier is naar mijn mening Murphy's Irish Red. Zo lekker bij de goede maaltijd in de ondergaande zon.
Nou,
dan krijg je dus ook nog een ondergaande zon.
Moeten we maar een keer samen gaan proeven, denk ik.
Oh, Albert, dit is een uitnodiging van Puk. Leuk. Ken jij dat bier waar hij het over heeft?
Ja, ik ken het. Irish Red? En dat is nou een, dat zo'n amberbier is dat. Dus dat is een beetje dat hartige bier. En dat is inderdaad, ik zeg dat ook in mijn boek, echt een culinair bier. Omdat het bij heel veel gerechten past. Ja. Omdat gerechten toch vaak het eiwitelement, het vlees, als smaak bepalend hebben. Ja. En als je daarnaar kijkt dan, en je kiest een bier wat daar goed op aansluit. En dat zijn die ambers. Onder andere die Irish Red.
Ja.
Dan zit je goed.
Ja.
Ja.
Gaan we nog iets proeven? Want ik zag ook dat je met ossenworst binnenkwam. Daar heb ik ook wel belangstelling voor. En ik vroeg me meteen af, wat hoort er nou bijvoorbeeld bij zoiets als ossenworst, wat een vrij sterk geprononceerde rood vleessmaak heeft? Hè?
Ja.
Rooksmaak vaak ook?
Ik heb ervoor gekozen ik heb twee bieren bij me. Ik heb een saison bij me.
Wat is een saison?
Een saison is ook een fris bier.
Ja.
Voor de bierdrinkers. Hè? Ja. Voor jou is het misschien behoorlijk bitter. Dus, want er zitten wel bitters in.
Ja.
Maar het is een fris bier wat in de zomer gedronken wordt. En wat een beetje droog in de mond is. En een doordrinker, zoals we dat noemen. En die gaan we nu inschenken. En ik heb ook een IPA bij me. Want je zult, dat was nou juist het leuke. Als je die ossenworst proeft met een saison. Die saison maakt die ossenworst een beetje frisser, als het goed is.
Ja, en die omdat die zelf frisser is?
Ja, precies. En zo'n ossenworst is best stevig van smaak. En dat zwakt dan een beetje af. Dat is een beetje een tegenhanger, om
snap
het zo te zeggen.
Eerst en die saison proeven.
Ja.
Ruiken. Jeetje, Mina zegt dat ruikt toch weer een partij anders.
Ja, wat is een groot verschil, hè?
Nou,
dit lijkt bijna, ik vind het bijna...
Dit ruikt wel naar ossenworst. Kan
dat? En ik vind ook een beetje dat het bijna naar een sterke drank gaat ruiken.
Zeg even voor mijn smaakbepaling. Is dat gerookte ossenworst?
Gerookte ossenworst.
Dus die is vrij geprononceerd van smaak.
Ja. En als het goed is, dan wordt dit een soort tegenhanger. Dit is een bittere voor jou. Maar het is wel een...
Nou, ik ben er nog, hoor.
Ja,
ik ben
goed
er
zo.
Nog bij.
Ik vind deze...
Misschien
dat bier op zichzelf, dit vind ik lekkerder dan die Guinness.
Ja, nou, saison is een ontzettend populair bier onder bierliefhebbers.
Ook.
En dan met name zomers. Dat je wel een fris bier wil drinken, maar niet al die fruitbieren. Ik hou er ook niet zo van die fruitbieren. Maar anderen die het lekker vinden, moeten het vooral lekker blijven drinken. Dus zijn ook goede instapbieren. Maar dit is een fris bier voor bierliefhebbers.
En waar staat saison voor dan?
Seizoen, denk ik.
Ja, voor het seizoen. Ja,
maar het wordt dus bier per seizoen ook dan gemaakt? Ja. Of is het geschikt in dat seizoen?
Nou, het wordt voor het seizoen, voor het zomerseizoen gebrouwen.
Okay.
En ook dat komt weer uit België. Ik heb een heleboel verhalen, hoor. Ik probeer. Okay.
Op een gegeven moment doe ik wel een stop.
Goed. Nou, in België werd vroeger voor de boerenknechten en meiden die op het veld de hop en gerst moesten oogsten, werd een heel licht bier, een licht fris bier gebrouwen, wat bij de lunch gedronken kon worden. En dat werd al in de winter gebrouwen, want bier heeft tijd nodig om te rijpen. Dus als dat klaar moet zijn bij de oogst, moet je in de winter al beginnen. Dus het is met wintertarwe gemaakt en het moest vrij lang gehouden worden. Net zoals die IPA eigenlijk. Dus er ging behoorlijk wat hop in. Vandaar dat je dit proeft
zo,
en hop.
En
ik vind deze combinatie staat me heel erg aan.
Nou, dat ben ik met je eens, Jonna.
Leuk om te horen.
Ik vind dit zelfs lekker.
Hm, ja, ik vind het echt lekker.
Er is nu echt een wonder aan
het geschieden. Wij moesten nog wennen met die Guinness, met die oester, hè? Maar dit is zeker het wel.
En is dat andere bier wat je nu bij hebt? Want laten we dat nog even doen.
Dit is ook... Ik had een Rotterdamse en een Amsterdamse saison bij me. Ja. Ik had hem van de mannenliefde van Oedipus. En die, daar gaan we
dat is
straks,
een kleine brouwer, hè?
Kleine brouwer in Amsterdam. En ik heb jullie uitgeschonken, de Kaapse Brouwers uit Rotterdam. Harry zelf. Harry zelf zit in jouw glas.
Dat is overigens ook heel erg in de mode, hè? Dat namen. Je namen geeft aan ambachtelijke producten.
Ja, ja, en leuke etiketten. Dit is nog, ja, zo
want zou Harry er hier zelf aan meegewerkt hebben? Dat vragen we ons dan wel meteen.
Ongetwijfeld.
Hij kan altijd mailen naar de uitzending. Ja. Want jaren@ntr.nl. Nemen we nog één slokje bier, mensen? Want we zijn bijna toe aan Chris Bijema. Die is ook voor ons naar een biercafé geweest. Kunnen we nog iets proeven?
Wat ik zou kunnen doen is nog een beetje...
Die
bij
IPA,
dezelfde ossenworst, die IPA proeven. Want er gebeurt er iets heel anders.
Juist. Oh,
ik vind dit ook een mooie combinatie.
Maar doen we dit even hierin gooien bij?
Gooi maar bij de... Maak
is heel erg, hè?
Glas leeg.
Terwijl de dames even met de glazen bezig zijn... vertel ik dan dat bij Radio Mangiare eten ze oester met Guinness. Dat lijkt me nou echt lekker. Idee. Ja, dat klopt, Jacobien. Dan Puk, terecht in de uitzending gezegd... bier is meer dan pils alleen. Vindt een luisteraar, Huub... Huib Panhuizen zegt dat. Ik mis de oesterstout van de Scheldebrouwerij. Schrijft een bierliefhebster die Wil van Pelt heet. En dan tenslotte... Heerlijk, eindelijk drie vrouwen die serieus bier proeven. Wat moeten we hiervan denken?
Wie zegt dat?
Ja, dat zegt
een vrouw of een man.
Daar staat boven van de wijnwandeltochter, lijkt mij. Dus dat vind ik dan heel grappig, dat iemand die over wijn gaat... Dat...
Lees ook het artikel in de Nieuwe Bouillon. Dus daar gaat het blijkbaar ook om.
Hartstikke leuk.
Wij als vrouwen draaien nergens onze hand voor om. En ook niet
bijvoorbeeld voor een IPA. Dat is dus echt, denk ik, dat jij dit een bitter bier gaat vinden.
Ja, vind ik ook.
Er zit heel veel hop in, maar er zit...
Jullie eens opletten wat er nu gebeurt.
Ja. En dan weer met die ossenworst. Want dan gebeurt er wat anders. Als je...
Oh, nou doe heel snel die ossenworst.
Ze vindt het bitter.
Ja.
Nou, niet...
Sorry hoor. Dat hele van drie vrouwen maakt er maar twee van.
Ik zag deze aankomen. Ja. Dus proef je dat... IPA iets heel anders doet.
Ja, nou, die ossenworst die poetst meteen die smaak van dat bier weg. Oh, dat was niet wat je wilde.
Nou, wat hij doet...
Ik vond het lekkerder met die andere.
Ja.
Echt.
En deze, wat IPA doet, wat die bitters van hop doen, is smaak versterken. Dus wat er al in die worst zit, bijvoorbeeld dat hartige of dat rokerige, dat wordt
komt
sterker.
Meer naar boven. Dat is
meer
waar.
Naar boven. Zo grappig. Het is geen slechte combinatie. Hij kan ook, maar ik vind zelf ook die saison lekkerder dan de IPA.
Ik zie nu wel heel veel vrouwen met een snor en de benen wijd zo om hun houtkachel zitten.
Nee, dat vind ik dan weer een beetje overdreven.
Oh, oké. Maar ja, goed, dat doe ik wel vaker natuurlijk. Oké, we gaan even hiermee stoppen. Want we gaan even luisteren naar Chris Bijema, onze man met de microfoon. Hij ging deze week naar een nieuwe bar in Amsterdam-Oost... waar ze een eigen biertje hebben laten brouwen... door kleine bierbrouwerij Oedipus.
Je bent 44... Je woont in Amsterdam-Oost en je bent heel erg onder de indruk van een groepje jonge horeca-ondernemers die de ene na de andere mooie tent uit de grond stampen. En ze hebben er weer een. En die is vernoemd naar een kunstenaar uit de jaren 80. En de bar heeft zelfs een eigen biertje. Je besluit af te spreken met het creatieve brein erachter. En dat is Riad.
Het is vernoemd naar Jean-Michel Basquiat. En hij is een graffiti-kunstenaar geweest. Verkocht zijn werk om bij te verdienen op de straat van New York. Zo, waar ze nu ook nog steeds staan, die jongens. En hij is ontdekt door Andy Warhol. En op die manier is hij groot geworden.
En de bar is helemaal in stijl van Basquiat aangekleed. Hij was dus een graffiti-artiest, denk jaren 80. Hij verdiende heel veel geld, gebruikte ook heel veel drugs... en is aan een overdosis overleden.
Ja, ik vind het gewoon echt een heel interessant verhaal die erachter zit. Ik vind het ook echt passen bij een bar. Dus zijn leven, zijn stijltje, wie hij was... sluit volgens mij wel heel erg aan op... gezelligheid, genieten. En dan moeten we wel oppassen dat wij dat wel met mate doen. En dat we niet doorslaan en zodat hij dat deed. Maar
ja. En op een gegeven moment dacht je, er moet een biertje bij.
Ja, we zijn een bar. En ik vond het leuk om een speciaal biertje speciaal voor ons te laten brouwen. En dat mag iedereen drinken, dat mag overal staan wat mij betreft. Maar dat het gewoon ja, een soort van ode aan de bar en aan Jean-Michel Basquiat. En dat hebben we gedaan in samenwerking met de jongens van Oedipus.
Ja, en die jongens van Oedipus zijn ook weer hele jonge gasten. En jij bent nog steeds 44. En je spreekt daar af met Alex Mager.
Nou, je bent in Amsterdam-Noord op onze brouwerij en hoofdkwartier eigenlijk. We hebben hier ook een taproom. Elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Dat mensen lekker vers het bier kunnen proeven wat ook hier 5 meter verder gemaakt wordt.
Ja, ik zie allemaal hele grote ketels. Ja, maar er staan een paar op de grond en een paar worden opgebouwd.
We hebben door de groei zijn we nu bezig met een grotere installatie installeren. Dus eigenlijk hebben we een 500 liter kit die we gebruiken. En daarachter staat een nog niet werkende kit van 2.500 liter die we nu aan het aansluiten zijn. En die dus eigenlijk de kleinere installatie gaat vervangen. En daarom staan er extreem veel tanks op het moment. Ja.
Alex brengt je weer in contact met Rick Nelson. En dat is een van de jongens die heeft gewerkt aan het biertje Basquiat. En Rick was zelf vroeger fan van Basquiat.
Ja, nou, ik kijk er nu niet zo heel veel meer naar. Maar vroeger, zeker op de middelbare school, was het voor mij wel een belangrijke kunstenaar. En eigenlijk heeft het ook voor gezorgd waardoor ik naar de kunstacademie ben gegaan.
Ja. Ja. En dan komt het nu terug in de vorm van een biertje.
Ja, dat is wat gek. Heel, heel raar hoe het kan lopen in het leven.
Hoe ga je dan op zoek naar de smaak die bij eigenlijk die kunstenaar past?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat je dat niet zo op een manier kan vatten dat het echt op zijn werk lijkt. Maar we hebben wel gekeken naar, we willen heel oorspronkelijk bier. Dus we hebben echt naar een traditie gekeken. We hebben niet naar een hip bier gekeken. Bijvoorbeeld, nu heb je IPA's wat heel de toon is. Maar we wilden juist iets wat heel traditioneel is. Unieke bierstijl, Bière de Garde. Wat je ook niet zoveel meer ziet.
Je weet niet wat een Bière de Garde is, dus je laat het je uitleggen.
Bière de Garde is dus een vrij unieke bierstijl wat ontstaan is in de regio tussen België en Frankrijk. En dat heeft best wel, het lijkt veel op een saison. Een saison is een fris en droge bierstijl, vaak licht in alcohol. En een Bière de Garde wordt dan, het verschil is dat het ietsjes donkerder is in kleur. Dus het wordt een beetje amberkleurig. En het wordt 4 weken lang koud gelagerd. Dus dan wordt het nog wat zuiverder, nog wat toegankelijker. Het krijgt de gist iets minder extreme smaken door.
Koud gelagerd?
Ja, eigenlijk gebeurt het ook bij pils.
Dat is maar gewoon koud gezet?
Of? Het wordt veel op een veel lagere temperatuur bewaard, waardoor het de gist eigenlijk gaat slapen en de smaken ook meer tijd hebben. Want 4 weken is best wel lang voor productie. Tijd hebben om de heftige smaken wat te agen, wat rustiger te worden.
Ja, natuurlijk wil je ook proeven. Dus je gaat proeven. Even voordat we gaan proeven, stel je voor ik proef professioneel. En moet ik het dan weer uitspugen?
Ja. Bij bier niet, nee. Bij bier is het heel belangrijk dat je juist het mondgevoel pakt. En ook de koolzuur en de doorslik is daar heel belangrijk voor. Maar je begint proeven altijd met ruiken. Bier begin je altijd door te ruiken. En dat vergeten veel, of tenminste dat weten veel mensen niet. Dus je gaat dat eerst ruiken.
Oh, het is een heel zoetige geur.
Ja, dat is vrij zoet. Beetje kruidig ook al, een beetje menthol.
Jullie draaien echt rond alsof het een wijntje is. Ja,
dat moet je doen.
Dan komen de aroma's toch beter vrij als je hem ronddraait. Ja. Het is een goede temperatuur ook om hem nu te proeven.
Je hebt hem niet lang gekoeld.
Niet lang gekoeld, dus de aroma's komen goed vrij.
Oké, daar gaan we. Oh, maar dit... Ik vind het wel een heel eigen smaak. Oh, maar ik kan dit allemaal niet omschrijven. Jij moet het even doen. Oh, maar ik vind het heel leuk. Ja. Wat zei je nou? Leuk? Dat is echt heel erg. Ik ben 44. Niet meer doen.
Ja, dankjewel. Ik vind het best wel een soort kruidig en dropachtige toon hebben. En je proeft eigenlijk van alles wat. Je proeft wat van de mout.
Ja.
Je proeft wat van de gist. Een licht een beetje van de hele rustige hoppen. Dus geen nieuwe wetse hoppen die heel citrus zijn. Het is traditionele hoppen die daar juist allemaal heel goed bij passen. Want wat dat betreft hebben we wel echt de traditie gevolgd. Zoals dat vroeger ook werd gedaan. Dus toen hadden ze ook niet hele extreme voorhanden. Dus het past goed bij elkaar.
Leuk. Leuk, zeg je toch. Ja, stop maar. Stop maar, jongens.
De man met de microfoon, Chris Bijma, onze verslaggever. En naast mij zit steun en toeverlaat kookboekenfanaat Jona Voigt. Die heeft zich deze week, ook omdat januari is, gestort op tortilla. Daar beginnen we dan meteen mee, Jona. Tortilla, dat is een beetje een een containerbegrip. Daar kan nogal veel onder. Dat is niet allemaal wat wij denken dat het is.
Nou, volgens mij als we een tortilla... punt 1 heb je de Mexicaanse tortilla en de Spaanse tortilla. En de Spaanse tortilla, dat is, is met ei, is een soort dikke omelet. Ik denk dat ik het zo het makkelijkst uitleg.
Ja, ja.
Maar we hebben het vanavond over de Mexicaanse tortilla.
En wat
en dat
dan?
Is een tarwepannenkoek. Het kan ook van maïsmeel gemaakt zijn.
Ja.
Dit is één van twee. En daaronder heb je weer heel veel verschillende. Want dan heb je de burrito, wordt het ook wel genoemd. Een taco, maar die wordt meestal echt van maïspannenkoek. En is een hardere, meer gedroogde schelp waar je vlees in stopt. En je hebt de burrito en de tortilla. Maar het is allemaal, in Mexico valt het allemaal onder de tortilla.
Je hebt gekozen voor de zachte. Hè? Dus het zachte materiaal, niet die harde taco.
Nee.
En dus de Mexicaanse.
En ik heb het voornamelijk gekozen omdat ik iedere maand iets leuks wil verzinnen. Ik had ook heel erg bedacht, we gaan een beetje terug naar die oude methode. Wat ik heel lang gedaan heb. Van 3 keer hetzelfde recept uit een verschillend boek.
Ja.
En er was een boek uitgekomen van Suzanne Aretz. Sorry, ik zeg het fout. Dat heet Wat eten we vandaag? En dat vond ik echt een januariboek.
En wie is Suzanne Aretz?
Suzanne Aretz is een van de blogsters die wij in het land rijk zijn.
Ja.
Die heeft smulpaapje.nl, volgens mij heet haar site.
Okay.
En ze heeft een boek gemaakt waar met daarin lente, zomer, herfst en winter...
Mm-hmm.
4 keer 4 weken. Of 3 keer 4 weken natuurlijk. Hè? Dus dat je 12 weken per seizoen hebt. Dan begint ze per week met een boodschappenlijst. Dus dan kan je heel duidelijk zien. Nou, dit gaan we maandag eten. Dit dinsdag, dit woensdag, dit donderdag, dit vrijdag. Boodschappenlijstje daarnaast wat je in huis moet halen. En dan kan je gewoon met 1 keer boodschappen doen de hele week koken.
En dan hoef je zelf niet meer na te denken.
Dat
is eigenlijk het hoogst haalbare, toch?
Gaat zij wel zover dat ze zegt... nou, in het weekend mag je weer zelf nadenken. Nee hoor, het is flauw. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat een grootste probleem van de dag vinden.
Ja.
Wat moeten we eten vandaag? Nou, met zo'n boek van haar hoef je daar dus zelf inderdaad even niet meer over na te denken.
Ik vind dat het grootste genot van de dag, maar...
Nou ja, het is het eerste wat ik doe, 's ochtends als ik wakker word.
Daarover nadenken.
God, zullen we vanavond eens lekker gaan eten? Ja.
En daarna wel douchen, mag ik hopen, toch?
Nee, dan lig ik in bad.
Oh ja, oké. Okay. Wat eten we vandaag? Zij heeft gemaakt...
Zij had een tortilla gemaakt. En dat is een tortilla met een vulling van kip en paprika. Het is eigenlijk een hele klassieke tortilla.
Hij ziet er ook heel klassiek uit. Heel mooi ook, heel verfijnd.
Het is een opgerolde pannenkoek, hè, zo'n tortilla.
Ja.
Je maakt een vulling. Het is simpeler, kan het bijna niet. Je kan het ook van tevoren maken. Ik heb ze nu in aluminiumfolie mee hier naartoe genomen. En hier in de oven opgewarmd. Kan allemaal. Er zijn ook heel veel variaties van tortilla die gewoon koud gegeten kunnen worden. Dus hoe makkelijk kan het zijn?
En met wat voor kip doet ze dit?
Zij heeft die kippendijen. Die snijdt ze in reepjes.
Mm-hmm.
En dat vind ik ook het lekkerste. Want er zit ook nog een beetje vet aan. Ik vind dat veel lekkerder dan kippenborst.
Kipfilet, hè?
Dus het is met kippendijen in dunne reepjes gesneden. Nou, eigenlijk ben je in een kwartier klaar.
Ja.
Kip. Eigenlijk wel.
Hoe heeft ze de kip gekruid?
Er zit komijnpoeder in, zit koriander. Weet je, zij gebruikt ook allemaal ingrediënten die echt gewoon op iedere straathoek te krijgen zijn.
Ja.
Dus het is echt een heel overzichtelijk boek voor mensen die denken... nou, we willen eens wat anders, maar toch makkelijk en gewoon iedere avond wat eten.
En super toegankelijk is dit, hè?
Ja.
Want dit is eigenlijk gewoon wel zoals je het heel vaak eet in Nederland, denk ik.
Ja.
Paprika erbij.
Het is allemaal koud als wrap.
Ja, precies. Dan heet het een wrap.
Ik
heb ook een andere variant. Dat vind ik namelijk wel grappig. Die snijdt de tortilla in. Of die scheurt die eigenlijk in stukjes. Dat is van Nigel Slater. Die heb ik hier vaker aan tafel besproken. Omdat ik een groot Nigel Slater fan ben.
Dat omdat het ook echt een hele grappige uitgesproken persoonlijkheid is.
Precies.
Toch?
En die heeft een heel leuk televisieprogramma in Engeland.
Heel woest is die, hè?
En hij maakt hele mooie boeken, vind ik altijd. Dus,
het is ook een woest gerecht.
Die heeft een variatie op de tortilla gemaakt. Want hij scheurt hem dus in stukken. En daar zit chorizo in. Daar zouden pinto-bonen, oftewel kievitsbonen in moeten. Maar ik zag gisteren een blik zwarte bonen. Ik denk, dat vond ik wel leuk. Dus die hebben we er maar eens doorheen gedaan. En hij gebruikt zongedroogde tomaatjes op olie. Dat bakt hij allemaal even een beetje aan. Hij scheurt die tortilla er doorheen in stukjes. Je roert het door elkaar, zet het in de oven, het geraspte kaas erover. Nou, ik moet zeggen, makkelijker kan haast niet.
Nou, en behalve dat, ik heb dan daar eigenlijk het grootste deel alweer van op.
Lekker, hè?
Ik vind het heerlijk.
Ik ook, ja. Dat vind
het
ik zeer
echt
te lekker.
Heel maar dat wild is toch... en woest en lekker met die chorizo erbij en die zwarte bonen. Ja. Ik vind dit echt heel
het
erg lekker.
Het is iedere keer met Nigel Slater hetzelfde. Ik was eraan bezig en ik denk, nou, er staat ook niks op dat ingrediëntenlijstje. Dat je echt denkt, nou, wat gaat dit worden? En iedere keer lukt het hem weer.
Ja.
Zo simpel en lekker.
En wat is dat dan?
Wat is hij het weet het gewoon heel goed te combineren. De simpelheid. Dit komt ook uit zijn boekje, dat heet Aan tafel. Dat is echt zijn simpelste boekje wat hij heeft ongeveer. Waar je gewoon iedere dag lekker uit kan eten. Ja. Wat je ook doet.
Heel
de
lekker.
Laatste die ik heb gemaakt. Want ik denk, nou, als we tortillas gaan, moeten we toch ook iets uit een Mexicaans boek maken. Dus uit het boekje Dead by Burrito. Wat in het Nederlands vertaald is. Maar ook in het Nederlands de Engels titel heeft gehouden.
Dead by Burrito? Dat je eraan overlijdt? Of,
dat je daar dus... Okay. Het gaat helemaal boordevol burritos. Een boekje van de Mexicaanse keuken. Met daarin ontzettend veel variaties voor burrito. Ik heb er in lopen zoeken. En waar ben ik naar gaan zoeken?
Nee.
Jawel, naar een quinoa. Variant.
Op zich mag dit al in de krant, hè? Dat jij naar iets van quinoa zoekt.
Ja, nou, dus ik heb er eentje gemaakt.
Ik dacht meteen dat het uit het
Dit is dus een helemaal vegetarische, want dat is natuurlijk ook met die tortilla's. Je kan net zo goed helemaal met vegetarische vulling. Niets makkelijker dan als je en vlees en vega's aan tafel hebt. Dat iedereen zelf een beetje vult met wat je op tafel hebt. Maar ja, kom op. Hè?
Ja. Ja.
Ik vond het
weet je wat een punt is nu?
Nou.
Ik heb eerst die, net als jij, Puk, hè, Nigel Slater geproefd. Ja, en dan wil je niet meer naar zo'n quinoa.
Is absoluut het lekkerste.
Ja, ja, maar daar zitten die ontzettende pittige stukken worst in.
Ja.
En nu zit je dus een klein beetje met zo'n
dus je moet eerst die vegetarische eten.
Ja.
Want wat ik op zich wel leuk vind, er zit ook portobello in. Er zit pompoen in, die in de oven geroosterd is. Het is. Op zich vind ik het nog wel een mooi recept. Alleen moesten er teentjes van één bol knoflook in.
Ja.
Nou, dat heb ik gehalveerd, als je het niet heel erg vindt. Ik denk, dat gaat me iets te ver. Van een hele bol knoflook in deze hoeveelheid. In 4 tortilla's, dat vond ik best wel veel.
Hoe vond je het zelf? Ik vind hem een beetje...
Ik vind het een beetje...
Een beetje slappe smaak, als ik heel eerlijk ben.
Ja. Ik proefde hem voor die van Nigel Slater.
Oké. Okay.
Dus, en toen vond ik hem ook al tegenvallen.
Hij heeft niet genoeg kruiderij of zo.
Ja, hij mist iets.
Nou, het rare is dat in alle drie die recepten, ik zweer het je... Er wordt er geen zout en peper toegevoegd.
Ja, maar dat is
kan dat nou?
Ja, nou, bij Nigel Slater zegt hij wel. Dat zijn ze denk ik gewoon vergeten.
Ja.
En zo ben ik dan. Dan vergeet ik het ook, hè?
Ja, ja. En zo zijn er heel veel, heel veel consumenten thuis die ook zo werken. Die rekenen erop dat in een gerecht...
Ja, dat erbij staat.
Dat alle ingrediënten erbij staan.
Dat vind ik ook niet gek, hoor. Dat vind ik ook
behalve bij het recept van Nigel Slater, wat weer een van de recepten is waar het misschien niet had geroepen, omdat die chorizo natuurlijk smaak van zichzelf heeft. Maar goed, dit zijn
Ik moet zeggen, ik vind de Hollandse Susan Arets.
Ja.
Die vind ik heel braaf. Dat
het
vind
is
ik
het,
heel
ja.
erg een soort vrouwenpartijtje.
Het is een heel braaf.
Een beetje duf braaf vrouwenpartijtje. Sorry voor mijn medevrouwen nu. En ik vind die quinoa gewoon te weinig karakter hebben.
Dat is bij die Dead by Burrito. Ja, maar ik heb dat toch iedere keer dat probleem met die quinoa.
Dat nooit echt iets wil worden met jou.
Ja, nee, maar ik heb het echt. Ik probeer iedere maand wel een keer iets ermee te maken. Maar het smaakt me niet.
Nee. Dat is heel duidelijk. We krijgen post binnen van luisteraars. Michel Verbeek die schrijft ons heerlijke uitzending. Maar Guinness wordt niet met koolzuur getapt, maar met stikstof.
Klopt, dat is zo. Ja, hij heeft gelijk.
Bij de introductie van deze manier van tappen in Nederland ben ik direct betrokken geweest. Techniek zowel als wetgeving. 4 minuten klopt voor het tappen van een half pint. Een pint nam 6 minuten. Dan kon je wel een dubbeltje op het schuim leggen zonder dat het in de zwarte diepte verdween.
Leuk.
Doorgaan met uw programma, complimenten. Hartelijk dank, Michel, voor dit ook zinnig informatief commentaar.
Leuk, ja. En ze kunnen in dat schuim dus ook het klavertje van Ierland of de harp van Ierland tekenen. Zo stevig is dat.
En dat doen ze dan ook? Ja.
Dat doen ze voor je neus. Ja,
wat
dat
leuk.
Is echt geweldig. Ja.
We krijgen een brouwerij. Geen namen noemen, wel namen noemen. Ik kijk nu naar de regie. Nou ja, ik zeg het heel snel. Pronk heet die brouwerij. En die zegt, prachtig programma. Onze voorkeur IPA met Thaise curry. En natuurlijk Pronk triple met oude manchego.
Oh, ja, is ja, heerlijk.
Dat is een boeiende ook. Ja.
Ja, die IPA weet ik niet, maar die IPA die is heel, heel forte, heel sterk.
Ja.
Dus dat hij goed met Thai curry gaat, dat kan ik me wel voorstellen.
Ja, en wat ik ook wou zeggen, die IPA die we nog een beetje in het glas hebben, die smaakt dus ook prima bij die burrito van Nigel Slater.
Ook weer
dat bij
woester.
De echte sterke, ja, duidelijke Mexicaanse smaken, weet je, uitgesproken, kan je heel goed een IPA hebben.
Nou, oké, en de triple, waar dit over gaat, dat
ja,
is...
dat klopt helemaal. Met die lekkere manchego of een elke harde kaas, oude kaas is lekker, de Nederlandse kaas ook. Of een mooie gruyère. Ja, ook fantastisch.
Ja, wil ook heel goed met die triple. Nou, hartstikke bedankt voor dit commentaar, lieve luisteraars. U mag nog even doorgaan. We gaan zo meteen namelijk beginnen. Er is al een sprake van enige stress. En dat hoort in dit programma bij mijn charmante assistente Francine. Want ze kan ieder moment gaan opdienen. Overigens, dank Jona voor jouw tortilla. En de recepten die staan ook op onze website radiomangiare.nl. En ondertussen komt dan het lekker vies gerecht. De eerste inzending. De kop is eraf, mensen. Die wordt nu binnengebracht. En ja, het ziet er gewoon eigenlijk uit als een tosti, zeg ik dan alvast maar. Maar er komt nu met een heel groot mes een klieder mayonaise overheen. Dit dreigt al heel erg smerig te worden. En dan een lik ketchup. Hoe kan het ook anders?
Ik vind het super mooi uitzien.
Het is iets wat we hier hebben. Het ziet eruit als een dikke vette tosti eigenlijk.
2000 calorieën?
Ja,
minimaal.
Ik denk dat het eigenlijk mijn bekerrantsoen voor de maand januari is. Maar er gaat dus nu iets mis, mensen.
Maar heb jij gezien dat er bovenop ligt een soort klein rondje?
Dat is een rondje.
Het broodje wat uit de boterham komt, denk ik.
Ja, en waar in plaats van dat rondje, dat gaan we nu vragen aan Francine als zij dus klaar is met haar serveerpraktijken.
Nee.
En je komt er maar bij. Ja, het is bijna net zo spannend als het Eurovisie.
Maar bij de vorige wedstrijd die we hadden was het natuurlijk ook dat binnen de tijd klaar moet zijn. Dat hebben we hier niet.
Daar gaan we nu wel vanaf die afspraken over maken. Francine, we hebben de tijd volgekletst. Zullen we zeggen, waarom is dat rondje?
Dat rondje, ja, dat is een ontzettend leuk detail. Wat we hier maken is de inzending van Dirk-Jan Vos. Het gaat om een croque madame.
Ja.
En dan volledig naar eigen... Dus dat is eigenlijk een uitgebreide tosti. Afkomstig uit Frankrijk. Maar hij heeft dat geheel naar eigen inzicht aangekleed, zullen we maar zeggen.
Dit is zijn lekker vies gerecht.
Zijn lekker vies gerecht. Uh-huh. En dat leuke gebakken stukje brood, het rondje... Dat is een stukje brood dat stans je uit met een borrelglaasje.
Ja.
Dus ze zitten ook nog wel... Kijk, lekker vies, voor je het weet... Denken mensen, oh, dat is gewoon een kwak op een bord en klaar.
Nee.
Maar er zit zelfs een subtiel detail in. Namelijk, je stans het uit.
Van kunst.
Je bakt dat mee in de pan. Ja. En uiteindelijk leg je dat op het gestolde eitje. Want gestold ei. Ja. Het is eigenlijk een tosti in laagjes.
Ja.
Je bakt eerst de boterham. Dan breek je een eitje. Je weet niet hoe je moet eten, Puk.
Het is je handen.
Van je handen.
Ja. Ja. Goed idee.
Dat mag.
Het is wel heet nog.
Mag lekker vies, hè?
Ja. Dan krijg je van ons een doek. En dan kun je daar je handen aan afvegen. Je bakt die boterham. Daar zit een gaatje in. In dat gaatje breek je het eitje. Dan stolt dat eitje. Op het moment dat het gestold is, draai je het boterhammetje om. En dan begin je met stapelen. Dan komt er een laag chorizo overheen. Mm-hmm. Dan komt er een laag belegen kaas overheen. Dan maak je het af met een plakje ham. Daarop een boterhammetje. En dan draai je het hele torentje om. En dan laat je hem nog een paar minuten bakken. Jona, wat
vertellen?
Wat zeg
je? In de roomboter zeker?
Ik denk dat wij de ultieme wedstrijd voor onszelf hebben uitgegeven.
Dit is dus het allerlekkerste wat ik ooit heb gegeten. Ook de gerechten van Robert Kranenborg meenemende.
Vallen in deze aflevering.
Dit is zo.
En dan vergeet ik nog even de afmaker. Namelijk een likje mayo. Een beetje ketchup.
Ja.
En dan kan je...
Jongens, wat gaan wij ons verheugen op een jaar lekker vies.
Ja!
Wat is dit lekker, zeg.
En dit is een gerecht eigenlijk uit de tienerjaren van onze inzender.
Ja, maar dat zijn de beste jaren, hè? Dat zijn de jaren des onderscheids. Ja, daar gaat het over.
Experimenteren, hè? Veel koolhydraten nodig hebben.
Seksualiteit, precies. Alles ontluikt. Nou, ja. Dat zit allemaal
in dit
pakket calorieën hier. Ik vind het heel jammer dat deze uitzending nog afgemaakt moet worden. Ja,
dat kan ook eigenlijk niet.
Misschien nog wel een gek en een beetje curieus detail is dat inzender Dirk-Jan Vos nog als een soort toevoeging geeft. Ja, curieus, wat ik ook erg lekker vond als kind was om een zakje zwart-wit poeder in een mok te mengen met suiker, dan je wijsvinger nat maken in je mond, ja zegt Puk,
ja,
en dan steeds dopen in het mengsel en opsnoepen. Nou ben ik wel blij dat we deze hebben.
Ik wil net zeggen, dat staat
als inzending.
Het
staat helemaal los, nou, is gewoon een extra.
Maar even, lijkt dit in de verste verte nog wel op de officiële croque madame? De croque monsieur kennen we, dat is de gewone
tosti, maar dit is
gewone Franse.
Ja, nou volgens mij zit er in de croque madame...
Zit een ei bij.
Zit kaas, zit ei. En volgens mij is het...
Ja, een beetje bechamel gaat er overheen nog volgens mij. Ja. Croque madame of niet?
Hoeft niet. Ja,
kan.
Hoeft niet.
Kan wel.
Ja.
En dat volgens mij was heel lekker.
Ja, wat deze zo lekker maakt, is dat hij gewoon overdadig met die smaken van die chorizo en die kaas en die ham. Nou
en
ja,
boter.
Ik ga gewoon denk ik ook vanavond gewoon weer in een satijnen broek naar de disco. Zodat ik daarna dit dan weer kan eten. Daar hoort dit bij, toch?
Ja, maar we zijn er nog niet, hè?
Oh. Want?
Nou, dit is pas gerecht 1.
Dat is nummer 1, ja.
Oh, zo.
Dus alsjeblieft, dit is allemaal heel enthousiast. En dit was een hele goede eerste. Maar zend in mangiare@ntr.nl lekker vies gerechten waar je zelf heel erg van geniet, maar die je niet snel aan je gasten zou voorzetten.
Ja, en dit zet je niet aan je gast voor.
Als je indruk wil maken, nou ja.
Ja, ik weet het niet. Aan Jona wel heel... bijvoorbeeld, weet ik nu al.
Als ik bij jou kom eten, krijg ik dit, hè?
Ja, absoluut.
Spreken we af, hè?
Nee, dat is een keiharde deal. Wat voor inzendingen heb je nu zoal? Is dat dan allemaal in de broodjesfeer?
Nee, zeker niet. In de broodjesfeer, ook in de gefrituurde sfeer. Ik dacht, ja, moeten we nou toch voor Mangiare, voor deze wedstrijd, een frituurpannetje aanschaffen?
Ik denk het wel. Ik denk dat het antwoord gegeven is. Ja.
Ja, daar was ik eigenlijk ook al op uitgekomen.
Ja, dat kan
want er zit veel
anders.
Frituur bij, er zit veel gebakken bij, er zit veel spulletjes uit blik bij. Nou ja, het is van alles.
Ja, ja. Nou, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik vind het heel erg leuk.
Volgende maand de volgende.
Tot eind december van 2016 gaan we hiermee door. Tot half december gaan we ook weer een knettergrote finale doen met allemaal vieze mensen die komen testen, die in die jury komen zitten. Even een rondje langs de tafel. Puk.
Nou, die jury moet gewoon van tevoren 3 dagen niet eten.
Ja.
Raad ik alvast
aan. Ja, voor de gezondheid
maar ik
ook.
Ik vond het heerlijk. Ja. Dit is echt foute boel, maar heerlijk.
Maar Puk, denk jij ook aan een gerecht meteen als je voor jezelf aan lekker vies denkt?
Jij noemde al blik.
Ja.
Ik eet nooit iets uit blik of een kant-en-klare maaltijd. Maar in Frankrijk heb je van die linzen in blik, waar vlees in zit en van die gladde worstjes en zo. En veel vet. En dat is wel zo verschrikkelijk lekker. Petit salé heet dat, geloof ik.
Daar hoef je niks mee aan te doen.
Ik heb altijd rode peper in huis. Dus dat snij ik dan. Dan doe ik een beetje rode peper erdoorheen om het een beetje een opkikker te geven. Maar dat is het dan verder. Opwarmen.
Jona die heeft mij al toevertrouwd wat jouw vieze gerecht is. Zeg het nog maar
ik heb er lang over moeten nadenken. Maar ik heb altijd wel een voorraadje van die coquilles uit de Franse supermarkt diepvries in mijn vriezer liggen.
Gewone diepvries coquilles.
Och man.
Maakt niet uit hoe lang ze dood zijn.
Nou, bij wijze van spreken niet.
En dan? Wat? Omkeren?
Gewoon even in de oven. Lekker opwarmen in die schelpen. Ze verkopen ze in schelpen. En dan met een stukje brood erbij. Ja, bedacht opeens vorige week. Ja, dat is toch misschien wel mijn lekker vies.
Ja, nou bij mij was het dus Chipito's in de kaasfondue. En het wordt nu heel erg tijd om dit programma af te ronden.
Staat dit recept ook op de site al?
Ja, staat ook op de site. Francine, ga zo door zou ik zeggen. Mangiare was dit, over 2 weken zijn we er weer. RadioMangiare.nl is onze website. U kunt blijven twitteren, u kunt blijven reageren. U kunt blijven insturen voor lekker vies. En zometeen naar 8 uur bureau Buitenland van de VPRO. En dat gaat vandaag over Somalië in gesprek met de Nederlandse VN-gezant Peter de Klerk. Zometeen hier op Radio 1 na 8 uur. Dankjewel, Puk. Leuk dat je er was. Bier en
hartstikke
food.
Leuk.
Ja,
dank
heerlijk.
Je.
Doen we nog iets? Trekken we nog iets over?
Ja, ik heb nog een lekkere smoked porter. Een zoet biertje met een stukje chocolade bij.
Oh, nou, ik teken ervoor.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Nieuw op NPO Radio 1.
Europe has to be united. And I'm looking forward to the task.
U hoort het, premier Rutte heeft er zin in. Nieuws en Co.
In Duitsland, wat er daar gebeurd is met die 60 vrouwen en zo, dat is ook niet meer goed, weet je wel.
Het is niet alleen dat er zulke afschuwelijke dingen aan gebeuren, maar je merkt ook dat de liefde van de mensen verkoelt.
En als het zo doorgaat, dan gaat het exploderen daar.
Als het boven nul is, dan gaat het dooien en dan gaan de problemen snel als sneeuw voor de zon verdwijnen.
Prachtig, mooi gezegd. Lara Rensen met Nieuws en Co. Elke werkdag van 4 tot 6:30.
Op NPO Radio 1.